119, vers 53 en 67. Uw woord is mij een lamp voor mijn voeten en maak in uw woord mijn gang en treden vast. 53, 67. Wij gaan samen eerst de Heer om zijn zegen vragen. Heren, dat willen wij vanavond doen. U ootmoedig vragen of gij ons uw onmisbare zegen wilt geven. Nu wij weer bij elkaar zijn en nu wij de mogelijkheid weer hebben om de schriften te openen. Ook vanavond mogen we dat weer doen, heren. Ook op deze door de weekse avond geeft u ons naast de zondagse kerkdiensten nog een mogelijkheid om met elkaar in uw woord te lezen en te overdenken wat gij daarin tot ons te zeggen hebt. Want dat woord van u heeft altijd wat te zeggen, heren. Het heeft tot ieder mens wat te zeggen, het heeft ook tot ons wat te zeggen. De boodschap is niet iedere keer dezelfde, want uw woord is veelomvattend en uw woord is zeer rijk en zeer wijd. Maar wat er dan ook aan de orde komt, heren, in onze dagelijkse schriftlezing of in de prediking of in de gang door de Filippenzenbrief heen, dat heeft toch inderdaad een boodschap. Doe ons die verstaan. Doe ons die ook ter harte nemen. En leer ons in geloof en in gehoorzaamheid voor uw woord buigen. Soms geeft u dingen in uw woord, heren, die we geloven moeten. Geef ons dan geloof om het te geloven. En soms komen we dingen tegen die we doen moeten. Geef ons dan gehoorzaamheid om die dingen te doen. Heren, wij vragen van u om de leiding, om de hulp, om de bekwaammaking, om de verlichting door uw Heilige Geest. En wil het zondige uit ons midden weren en wil ons van alle zonde en van al het verkeerde verlossen. Om Jezus wil. Amen. Ik begin met u een gedeelte te lezen uit de Filippenzenbrief waar we al eens eerder bij stilgestaan hebben. En u zult in de loop van mijn inleiding wel merken waarom ik daar nog even op terugkom. Eerst lezen we met elkaar het slotgedeelte van hoofdstuk 1 en het eerste gedeelte van hoofdstuk 2. Beginnend bij vers 27 van hoofdstuk 1 en dan tot en met vers 4 van hoofdstuk 2. Alleenlijk wandelt waardiglijk het evangelie van Christus, opdat het zij ik kom en u zie, het zij ik afwezig ben, ik van uw zaken mogen horen dat gij staat in één geest met één gemoed gezamenlijk strijdende door het geloof des evangelies. En dat gij in geen ding verschrikt wordt van degene die tegenstaan, hetwelk hun wel een bewijs is des verderfs, maar u der zaligheid en dat van God. Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dezelfde strijd hebbende hoedanige gij in mij gezien hebt en nu in mij hoort. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is. En dan lees ik u nu de verzen die vanavond onze aandacht vragen. Dat is het vierde hoofdstuk, het eerste deel, dat wil zeggen de verzen 1 tot en met 3. Filippenzen 4, vers 1 tot en met 3. Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon, staat al zo in de Heere, geliefden. Ik vermaan Euodia en ik vermaan Syntyche, dat zij eensgezind zijn in de Heere. En ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, wees deze vrouwen behulpzaam, die met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en de andere mijn medearbeiders, welke namen zijn in het boek des levens. Wij beginnen vanavond dus met een nieuw hoofdstuk, het laatste hoofdstuk, het slothoofdstuk van deze betrekkelijk korte brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Filippi. En zoals dat bij de brieven van Paulus gewoonlijk het geval is, bevat ook dit laatste hoofdstuk een aantal vermaningen, een aantal persoonlijke mededelingen. En dan sluit de apostel ook deze brief af met de groeten. Dat wil zeggen dat het voorafgaande gedeelte van de brief aan de Filippenzen eigenlijk rijker van inhoud lijkt te zijn dan het vierde hoofdstuk. Een aantal vermaningen, nou ja, die moeten dan inderdaad ook geuit worden. Een aantal persoonlijke mededelingen en die zijn ook wel van belang. Een aantal groeten en die mogen er ook staan, maar datgene wat de apostel in het tweede hoofdstuk geschreven heeft over de vernedering en de verhoging van Christus en wat hij in het derde hoofdstuk geschreven heeft over de rechtvaardiging door het geloof en het volkomen gerechtigheid bezitten door en in de Heer Jezus Christus. Dat zijn eigenlijk veel rijkere evangeliewoorden, zo is onze opvatting, dan die persoonlijke mededelingen en een aantal van die praktische aansporingen en vermaningen. Nu, dat mogen op het eerste gezicht zo zijn, maar als u het vierde hoofdstuk eens op uw gemak helemaal doorleest, dan zult u merken dat er juist in dit hoofdstuk een aantal teksten staat die in het kerkelijk spraakgebruik en in de taal die onder christenen gebezigd wordt juist een grote plaats hebben gekregen. Bijvoorbeeld het vierde vers, verblijdt u in de Heere te allen tijd, wederom zeg ik u, verblijdt u. Dat is een woord dat nogal eens geciteerd wordt, misschien in bepaalde kringen heel nadrukkelijk geciteerd wordt, maar het is ons allemaal toch bekend, dit vers. En denkt, wat denkt u van vers 6? Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Misschien dat er hier wel zijn die met deze tekst getrouwd zijn. Of misschien dat er hier zijn die op van deze tekst een preek gehoord hebben op de nieuwjaarsdag bijvoorbeeld. In ieder geval een woord dat nogal bekend is, in ons gehoor ligt en dat daarom toch zeker ook een belangrijk woord geacht mag worden. Wat denkt u van vers 13? Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Een klaar en helder geloofsgetuigenis van de apostel, dat ook in het leven van de gemeente, in het leven van Gods volk, een bepaalde plaats heeft gekregen. Vers 19, doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. Ik wil maar zeggen, er staan ook in hoofdstuk 4 verschillende dingen die van groot belang zullen blijken te zijn. Misschien dat dat op het eerste zicht in de verse 1 tot en met 3 nou niet zo het geval is. Maar laat het dan zo zijn dat het op het eerste gezicht nog niet zo'n opvallende schriftplaats is, dit gedeelte. Het behoort toch ook bij het door de geest geïnspireerde woord van God. En het is ook voor de tijden van vandaag en voor alle eeuwen neergeschreven en bewaard gebleven. Laten we met elkaar dit vierde hoofdstuk gaan lezen en vanavond dan ons concentreren op die eerste drie versen. Vers 1, dat behandel ik afzonderlijk, en vers 2 en 3 horen heel nadrukkelijk bij elkaar. Vers 1 is eigenlijk de afsluiting van het derde hoofdstuk. Er is een heel nauw verband tussen het eerste vers van hoofdstuk 4 en het voorafgaande hoofdstuk. Let u alleen maar op de beginwoorden, zo dan. Dat wijst er eigenlijk op dat de apostel een conclusie gaat trekken. Na wat hij gezegd heeft, zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders. En de aansporing die hij dan gaat geven, namelijk dat ze vast moeten staan in de Heere, beschrijft hij, omschrijft hij met het woordje alzo. Staat alzo in de Heere. Hoe dan? Wat is dat alzo? Nu, zoals hij in het derde hoofdstuk heeft gezegd, zoals dat hele hoofdstuk eigenlijk een aansporing geweest is aan de Filippenzen om niet meegevoerd te worden met allerlei verkeerde leringen, dwaalleringen die er in die dagen verkondigd werden. Ik ga dat nu allemaal niet herhalen, maar u weet nog wel dat de apostel heel duidelijk uiteengezet heeft wat de dwaling van de Judaïsten was en wat daarnaast, in tegenstelling tot de Judaïsten, de dwaling van de antinomianen was. Nou, wacht u daarvoor, zegt de apostel. Staat in de Heere op de manier zoals ik u geadviseerd heb, door die dwalingen te onderkennen en door ze af te wijzen. Dus de aansluiting bij het voorafgaande is daarmee wel aangegeven. Nou, let u met mij nu vervolgens eerst eens even op de manier waarop Paulus de Filippenzen aanspreekt in dat eerste vers. En dan ziet u dat hij woorden gebruikt die heel nauwkeurig zijn relatie tot de Filippenzen uitdrukken. Dat hij woorden gebruikt waarin vervolgens zijn genegenheid tot de Filippenzen uitgedrukt wordt. En dat hij vervolgens ook een paar dingen zegt waaruit zijn hoogachting voor de Filippenzen blijkt. Hij heeft een bepaalde verhouding met de Filippenzen. En die geeft hij aan door ze te noemen mijn geliefde en zeer gewenste broeders. En aan het eind van het vers nog eens een keer geliefden. Hij noemt ze zijn broeders. Dat wil zeggen dat hij zich familie van hen weet. Geestelijke familie. En hij beschouwt hen als zijn geestelijke verwanten. Hij had ze, en dat zou voor een groot deel van de Filippenzen van toepassing zijn, hij had ze zijn geestelijke kinderen kunnen noemen. Want de Heere heeft de apostel Paulus gebruikt om verschillende van hen, of voor verschillende van hen het middel te zijn tot hun bekering. Daar is Lydia, daar is de stokbewaarder en daar zijn hun gezinnen. En wie weet hoeveel er nog meer door de Heere via de dienst van de apostel Paulus zijn toegebracht. Hij zou ze dus zijn kinderen hebben kunnen noemen, maar hij doet dat niet. Hij doet dat in sommige andere brieven wel. Maar hier heeft hij nadrukkelijk gekozen voor de aanduiding mijn broeders. Doet hij dat met opzet? Ja, dat is zeer waarschijnlijk. Want hij wil daar nu eenmaal mee uitdrukken dat alle zondaars die mogen delen in Gods genade samen Gods huisgezin vormen. En dat geldt nu ook van, en dat hebben we vorige keer gezien, van die van afkomst heidense Filippenzen. Want het waren Romeinen in deze kolonie. Met een enkele Jood erbij, maar zo weinig dat er niet eens een synagoge was. En vandaar dat als Paulus daar komt en hij altijd eerst weer naar de synagoge zoekt, hij nou te vergeefs zoekt. En hij moet al buiten de stad gaan om daar een aantal vrouwen te vinden die op een Joodse manier de godsdienst beleven. Maar voor de rest, het zijn allemaal heidenen van afkomst. Niettemin, nu noemt Paulus ze broeders. Hij heeft een geweldige omgang, overslag in zijn denken moeten meemaken. Want deze ras Jood, die in zijn Jodendom zoveel vond, waardoor hij meende dat hij dat volk van de Joden boven anderen uitstak, en dat de heidenen eigenlijk op een veel lager plan stonden, hij noemt nu die bekeerde heidenen zijn broeders. Zijn vooroordelen tegen heidenen zijn als sneeuw voor de zon gesmolten. Die is hij kwijtgeraakt. Hij is het voorwerp van Gods opzoekende en reddende genade geworden. En hij erkent dat ook die Filippenzen eveneens het voorwerp van Gods reddende genade geworden zijn. En Paulus, hoezeer hij dan ook door God gebruikt is om voor hen het middel tot hun bekering te zijn, hij staat in geen enkel opzicht boven hen. Hij is een medebroeder van hen. Broeders die hij nog een keer lief heeft ook. Want je kunt iemand als broeder hebben en toch niet zoveel contact met hem hebben. En eigenlijk de band niet zozeer voelen. Maar dat is bij de apostel Paulus in geestelijk opzicht helemaal niet het geval. Want als hij ze aanschrijft, dan schrijft hij ze aan, dan noemt hij ze mijn geliefde en zeer gewenste broeders. Dat woord geliefden, dat heeft denk ik in het spraakgebruik zoals wij dat kennen ook nog wel eens wat schade geleden. Dat is toch niet meer, heeft toch niet meer die inhoud die het eigenlijk krachtens de betekenis van het woord moet hebben. Er wordt zo gemakkelijk gezegd geliefden, geliefde gemeente. Ik doe dat al zelf niet zo erg, dat ligt mij ook niet zo. Maar ik ben bang dat het in het hele spraakgebruik toch wel wat gedevalueerd is, dat woord geliefden. Als Paulus ze geliefde noemt, dan meent hij dat ook. Dan doorleeft hij dat ook. En dan weet hij wat hij zegt. Want dan zijn ze inderdaad het voorwerp van zijn liefde. En dan ziet hij in hen ook allerlei redenen waarom hij ze lief heeft. Dan zijn ze voor hem ook beminnenswaardig geworden. En dan beleeft hij er vreugde aan de wetenschap dat daar mensen zijn van wie hij houdt, naar wie zijn hart uitgaat, dan is hij werkelijk aan hen verbonden. En dat laat hij ook weten door ze zeer gewenste broeders te noemen. Dat woord dat heeft zoiets in zich als broeders waarnaar ik verlang, waarnaar ik zeer verlang, waar mijn hart werkelijk naar uitgaat. We zitten op grote afstand, zij in Filippi, Paulus in Rome, maar hij hunkert er met andere woorden naar om ze weer eens te mogen ontmoeten. Zoals je dat in het 26e vers ook leest van Epafroditus, van hoofdstuk 2 bedoel ik. Waarvan Paulus zegt van die Epafroditus die uit de gemeente van Efeze is, dat hij zeer begeerig was naar hen allen. En zo is dat toch iets wat je oprecht en hartelijk lief hebt. Dat is ook datgene waar je naar verlangt. En als er een tijd van scheiding is tussen de liefhebber en het voorwerp van zijn liefde, dan wordt dat ervaren als een gemis. Dan zit daar een stukje gemis, een pijn, verdriet in. En dan is de begeerte sterk om weer met het voorwerp van die liefde verenigd te zijn. En Paulus schaamt zich er niet voor om dat eerlijk uit te spreken. Hij verbergt de gevoelens van zijn hart tegenover die Filippenzen niet. Ze mogen dat best weten, dat hij naar ze verlangt. Dat zijn hart naar hen uitgaat. En dan in de derde plaats spreekt de apostel ook over het feit dat hij ze hoog acht, deze Filippenzen. Hij noemt ze mijn blijdschap en kroon. Ze gaven Paulus vreugde, ik zei het eigenlijk al. En zijn hart is erover verheugd als hij eraan denkt dat daar een gemeente van christenen is, die door Gods genade zo geworden zijn. Dan springt zijn ziel op van vreugde. Dan kan hij daar met een hartelijk genoegen en een innerlijk vermaak aan denken dat er in Filippi dienaars van de levende God zijn. En dat hij daar nou voor gebruikt is om dat mee onder God ook tot stand te brengen. Ze zijn zijn kroon. En dan gebruikt Paulus hier niet een woord dat aangeduid wordt voor de kroon van een koning, maar voor de krans die een overwinnaar in een wedstrijd krijgt. Een lauwerkrans. Er zijn twee woorden voor kroon, ook in het Grieks. En het ene dat duidt de kroon, het hoofddeksel van een koning aan, maar daar heeft de apostel het niet over. Het gaat nu om de lauwerkrans die de overwinnaar verkrijgt. En zo ziet hij de Filippenzen, de gemeente in Filippi, dat is datgene waar de Heer hem mee kroont. Waar de Heer zijn werk mee bekroond heeft. En hij weet dat als straks de Heer wederkomt en als zijn werk onderzocht en getoetst gaat worden, dat hij dan niet met lege handen staat. Dat zijn arbeid niet te vergeefs geweest is. Dat de Heer hem loon op zijn arbeid gegeven heeft. En dat hij getrouw gearbeid heeft in Gods ogen. Laten de mensen dan maar denken wat ze denken. Maar God heeft zijn arbeid gekeurd. En God, en dat is zijn innerlijke zekerheid, zijn innerlijke overtuiging. De Heer heeft hem in de vruchten die op zijn arbeid gekomen zijn daarin bevestigd. God heeft zijn arbeid gekroond en daarom mag hij die krans van de overwinning dragen. En dat zegt hij niet tegen elke gemeente. Hij schrijft het aan de Filippenzen, hij schrijft het ook aan de Thessalonicenzen. Maar voor de rest zegt hij het tegen geen enkele gemeente. Maar deze gemeenten hebben hem op een bepaalde manier heel bijzonder na aan het hart gestaan, gelegen. Wat de apostel op deze manier eigenlijk zeggen wil, dat is dat allen die deel hebben aan Gods genade in feite aan elkaar gelijk zijn. Natuurlijk maken wij ook in de christelijke gemeente onderscheid. En natuurlijk zijn er bijvoorbeeld ambtsdragers en er zijn niet-ambtsdragers. Zo was dat in die tijd ook. Er zijn dienaren van het evangelie en er zijn gemeenteleden. Maar ten aanzien van de verhouding tot God is er geen enkel verschil. Zijn het allemaal broeders? En u begrijpt natuurlijk wel, als de apostel het woordje broeders gebruikt, dan sluit hij daar de vrouwelijke leden van de gemeente niet mee uit. Dit is inclusief spraakgebruik, zoals we dat noemen. Daar wordt de hele gemeente van ware gelovigen mee aangeduid. Daar vallen ook de vrouwelijke beleiders onder. Maar als ze dan allemaal in de verhouding tot God gelijk zijn, en allemaal alleen maar als zondaren in de weg van het waarachtige geloof zalig kunnen worden, dan is het ook dwaasheid als de een zich vanwege meer kennis of vanwege meer ervaring of vanwege leeftijd of wat dan ook boven de ander gaat verheffen. Dan is het dwaasheid als er allerlei rangen en standen onder Gods kinderen gecreëerd gaan worden, waarbij de een zich belangrijker gaat achten dan de ander. Dat is helemaal in strijd met wat de apostel, en dan denk ik nu ook aan wat we zojuist gelezen hebben, in het tweede hoofdstuk al gezegd heeft: doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achten de een de ander uitnemender dan zichzelf. En dan ja, spoort de apostel ze aan. We hoeven daar nou niet te lang meer bij stil te staan, want dat is eigenlijk een samenvatting van wat hij in hoofdstuk 3 gezegd heeft. Om te staan in de Here. Zoals hij dat in het voorafgaande hoofdstuk heeft aangegeven. Laten ze niet verward raken door wat ze zo links en rechts horen. Laten ze niet in de war raken door leraren die rondreizen en die misschien straks ook Filippi gaan aandoen. Laten ze hun oren niet laten hangen naar alles wat er zomaar verkondigd wordt. Staat! Staat in de Here. Houd dat vast, wat God geopenbaard heeft. Houd dat voor ogen, dat Christus alleen onze gerechtigheid voor God kan zijn. En niet de werken der wet. En houd dat ook voor ogen, dat het leven met de Here verplicht tot een nauwgezette gehoorzaamheid en dat de zonde er niet mee door kan. Laat niets u verzwakken, Filippenzen, maar staat en laat de Here uw kracht en uw enige hoop zijn. Zoveel over vers 1. En dan komen we bij vers 2 en daar beginnen dan de wat gespecificeerde slotvermaningen. Staat vast, zo zei hij in vers 1. En als hij dat dan gaat toespitsen, gaat toepassen in de verschillende geledingen van de gemeente en naar de verschillende omstandigheden waarin ze verkeren, dan richt hij eerst het woord tot een paar vrouwen in die gemeente. Dan gaat hij eerst het thema behandelen wat ook in het gedeelte wat we gelezen hebben eigenlijk al aan de orde kwam, maar daar misschien wat meer bedekt. Hier gaat de apostel er wat concreter op in. En dat thema, dat is de innerlijke, de interne eenheid en harmonie in de gemeente. En hoeveel de apostel ook heeft te prijzen in de gemeente van Filippi, en hoezeer hij ook kan zeggen, mijn blijdschap en kroon, en hoeveel lovende woorden hij ook voor die gemeente en voor haar standvastigheid tot nog toe heeft mogen gebruiken, er zijn toch een aantal dingen in de gemeente van Filippi die niet goed zijn. En die ook zo niet mogen blijven. Ik zei al, de apostel heeft er in het voorafgaande gedeelte al een paar keer op gezinspeeld. Waarom moet hij met nadruk zeggen in vers 27 van hoofdstuk 1 dat ze moeten staan in één geest en met één gemoed gezamenlijk strijdende door het geloof des evangelies? Als je dat met zoveel nadruk moet zeggen, dan zal er op dat punt, dan zal er op dat terrein iets mis zijn. Dan zal er aan dat staan in één geest en dat gezamenlijk strijden in één gemoed wel wat mankeren. Alleen de apostel wijt er nog niet over uit. Hij zegt het hier nog in vrij algemene bewoordingen. En dat doet hij ook in het tweede vers van hoofdstuk 2. Zo vervult mijn blijdschap dat ge moogt eensgezind zijn. Dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Kennelijk is daar toch wat mee mis. Hij zegt het nu al voor de tweede keer. En aan het slot van deze brief komt hij er nog een keer op terug en gaat hij het nog concreter maken. En gaat hij zelfs een paar namen noemen. Euodia en Syntyche. Wie waren dat? Veel kunnen we er niet van zeggen. We komen deze twee vrouwen alleen maar hier in de Bijbel tegen. En er is geen enkele andere plaats waar eventueel op hen gezinspeeld zou kunnen zijn. Dus wat we weten moeten we hier vandaan hebben. Vers 1, vers 2 en vers 3. Nou, het eerste wat we weten, wat we met stelligheid kunnen zeggen, dat is dat het leden van de gemeente van Filippi zijn. Dat weten we zeker. Ze horen bij de gemeente van Filippi. Als Paulus deze brief schrijft en als die brief straks voorgelezen wordt in de gemeente, in de vergadering van de gemeente van Filippi, dan zullen die vrouwen daar ongetwijfeld bij zijn geweest. In ieder geval, wat Paulus hier schrijft, dat is onder de aandacht van deze twee vrouwelijke leden van die Filippi gemeente gebracht. Misschien dat ze behoorden, maar dat is een veronderstelling, misschien dat ze behoorden bij de vooraanstaande leden van de gemeente. Het is namelijk zo dat en in Filippi, maar ook als Paulus vanuit Filippi verder reist, dan preekt hij het evangelie en dan komen een aantal voorname vrouwen, aristocratische vrouwen, uit de hogere kringen zou je zeggen, komen tot bekering. Dat vind je in vers 4 van hoofdstuk 17 van de Handelingen. Sommigen uit hen geloofden en werden Paulus en Silas toegevoegd. En van de godsdienstige Grieken een grote menigte. En van de voornaamste vrouwen niet weinigen. Nou, mogelijk dat ook die vrouwen die daar aan de oever van de rivier bij Filippi vergaderden, zeker Lydia, ook tot vooraanstaande, tot aanzienlijke vrouwen hebben behoord. Maar ik zei al, dat is een veronderstelling waar we verder ook maar niet te veel meer van zullen zeggen. Het tweede wat we met zekerheid weten is dat deze vrouwelijke leden van de gemeente van Filippi Paulus geholpen hebben bij zijn werk in de gemeente. En misschien ook nog wel op andere plaatsen. Wie zal het zeggen? Want dat zegt de apostel in vers 3. Hij zegt dat deze vrouwen met hem gestreden hebben in het evangelie. Dus het is eigenlijk nog te zwak gezegd als ik zeg dat ze hem geholpen hebben. Hij zegt, ze hebben met mij gestreden. Hij gebruikt een woord dat op het werk van een soldaat wijst. Ze hebben in de frontlinie gestaan. Ze hebben de tegenstander onder ogen moeten zien. Ze hebben zich niet geschaamd voor het evangelie. Ze hebben het uitgedragen, ook tegen vijandschap en verzet in. En zo zijn ze Paulus behulpzaam geweest in zijn werk. Welke moeite dat voor deze vrouwen ook met zich meebracht. U zult zeggen, is dit dan een plaats waarmee we kunnen bewijzen dat toen in Paulus' dagen de vrouw ook in het ambt een plaats had? Nou, dan moet je wel heel ver gaan om dat uit deze tekst af te leiden. Sommigen die proberen dat wel, maar er is uit die uitdrukking dat ze met Paulus gestreden hebben in het evangelie natuurlijk niet af te lezen dat ze ook een ambtelijke taak vervuld hebben. En dat zou overigens in strijd zijn met allerlei andere dingen die de apostel over dit onderwerp in de verschillende brieven heeft geschreven. Maar het bewijst wel dat vrouwen ook een bepaalde taak in de gemeente kunnen hebben en dat de apostel van hun talenten en van hun bekwaamheden ook metterdaad gebruik heeft gemaakt. Maar dan in overeenstemming met wat hij gelooft dat Gods voorschriften voor het leven in de gemeente zijn. Nou, dat zijn eigenlijk de dingen die we met zekerheid kunnen zeggen over deze twee vrouwen, Euodia en Syntyche. Leden van de gemeente, die een belangrijke en voorname plaats in de gemeente innamen en die ook bewezen hebben dat ze hart voor de zaak hebben en dat zij niet aan de kant staan en niet van die lauwe, slappe leden zijn die, de zondags dan bij zijn en voor de rest doen ze nooit wat. Maar zij waren gedreven door de liefde voor het woord van God en ze hebben ongetwijfeld ook iets gekend van de bewogenheid met de zielen van hen die de Heere niet kenden. Vandaar dat ze zich gegeven hebben aan de dienst van het evangelie. Maar Paulus heeft wat op zijn hand te merken. En daarom moet hij ze vermanen. En hij vermaant ze niet allebei tegelijkertijd. Hij zegt niet ik vermaan Euodia en Syntyche. Maar hij spreekt ze allebei heel persoonlijk aan. Ik vermaan Euodia. En ik vermaan Syntyche. Hij gebruikt het werkwoord twee keer. En dat heeft hij een bedoeling mee. Straks daarover meer. En dan vermaant hij ze om eensgezind te zijn in de Heere. Ziet u dat hij nu de oproep die hij in 2 vers 2 gedaan heeft in het algemeen, nu concreet maakt en nu toespitst op twee met name genoemde leden van de gemeente. Zijn boodschap is nu heel duidelijk geadresseerd. Als hij over de Filippenzen denkt en hij vindt reden om ze aan te sporen om eensgezind te zijn, dan denkt hij aan de, met name de zwakke plek die daar in die gemeente is, doordat deze twee vrouwen niet meer eensgezind zijn. Er is wat tussen hen gekomen. Vroeger trokken ze samen op. Vroeger stonden ze zij aan zij. Vroeger werkten ze beide mee met de apostel Paulus. En nu is er iets tussen hen in gaan zitten. En daarom roept de apostel ze op om eensgezind te zijn in Christus. Bedoelt de apostel Paulus dat ze in alle dingen nou precies eender moeten denken en moeten reageren? Nee, natuurlijk niet. Een mens mag ook zichzelf nog zijn. Een mens mag zijn eigen smaak en zijn eigen voorkeur nog hebben. Je kunt elkaar niet verplichten om precies dezelfde kleren te dragen en precies dezelfde haardracht te hebben. Maar als het gaat om de dingen die met de Heere te maken hebben, als het gaat om de dingen die op het terrein van de geopenbaarde waarheid Gods liggen, dan mag er geen verschil zijn. Dan behoort er binnen de christelijke kring eensgezindheid te zijn. U begrijpt, de vooronderstelling van deze vermaning is, het zit niet goed tussen Euodia en Syntyche. Waar het door gekomen is, dat weet ik niet. En wat er dan allemaal tussen hen voorgevallen is, dat blijft ook verborgen. Dat kan van alles zijn geweest, want mensen kunnen over allerlei dingen oneenigheid krijgen. Ook bekeerde mensen, ook godvrezende mensen. Ze kunnen van alles en nog wat hebben wat tussen hen in gaat zitten en waardoor de vroegere liefde verkilt, de band als het ware verbroken lijkt, in ieder geval niet meer functioneert. Maar dat mag niet. Hoe weet Paulus dat? Nou, hij heeft op bezoek gehad van Epafroditus, die uit Filippi naar Rome gegaan is, die hem opgezocht heeft in zijn gevangenschap. En natuurlijk heeft de apostel toen geïnformeerd. Epafroditus, hoe is het in Filippi? Als je zo aan die gemeente verbonden bent en je bent er op zo'n grote afstand, dan is dat natuurlijk een wonderlijke ervaring voor de apostel geweest toen er ineens die Epafroditus voor hem stond. En aan vragen geen gebrek. En nadat hij zo een algemene indruk gekregen had over het rijden en zeilen van die gemeente, is de apostel nagegaan in zijn gedachten. En hoe is het nou met die? En hoe is het nou met die? Hoe is het nou met Euodia? Epafroditus, en hoe gaat het nou met Syntyche? Je weet toch, die vrouwen die met mij gestreden hebben in het evangelie. En misschien heeft Epafroditus een beetje geprobeerd om het antwoord op die vragen te omzeilen. Dat hij het in het begin misschien niet zo rechtstreeks tegen Paulus wilde zeggen. Maar als hij dat al geprobeerd heeft, dan heeft Paulus uit de ontwijkende antwoorden van Epafroditus wel begrepen. Jongen, jij verbergt wat voor me. Zeg het eens. En toen moest het hoge woord eruit. Ze leven in onmin met elkaar, Paulus. Er is wat gebeurd. En nou kunnen ze niet meer met elkaar optrekken. Ze kunnen, zo zouden wij het zeggen, niet meer door één deur met elkaar. En dat hoort hij dan van deze vrouwen. Die hij zo hoog had. En waar hij met zoveel dankbaarheid aan terugdenkt. Dat hun verhouding verzuurd is. En het kan natuurlijk ook niet anders. Als dat vrouwen van betekenis met een positie in de gemeente geweest zijn. Dan heeft de oneenigheid tussen hen ook gevolgen gehad in de gemeente. Want dan ga je het krijgen. Dan kiest de één partij voor Euodia. En de ander kiest partij voor Syntyche. En vandaar dat Paulus het al een paar keer gezegd heeft. Filippenzen doet geen ding door twisting of ijdele eer. Eén geest, één gemoed. Laat dat je leven, laat dat je gedrag, laat dat je gemeente zijn ook bepalen. Maar als hij dan aan het eind van zijn brief komt, dan voelt hij dat hij het toch nog niet duidelijk genoeg gezegd heeft. Kun je wel eens hebben, nietwaar, dat je een bepaald woord van vermaan gesproken hebt en je hebt dat gedaan in bepaalde vage termen, waarvan je zelf de betekenis wel begrijpt, maar dan denk je er nog eens over na, heb ik het nou eigenlijk wel duidelijk genoeg gezegd? Komt het nou wel over? Begrijpen zij het daar nou? Zouden Euodia en Syntyche het nu begrijpen zoals het in 2 vers 2 staat? Nee, denkt Paulus, ik moet er toch nog een keer op terugkomen. Ik moet het ze nog eens een keer duidelijker zeggen. Ik moet hun namen noemen. En dan doet hij een verzoek ten behoeve van deze vrouwen. Hij spoort ze aan om eensgezind te zijn. Maar als hij eraan denkt hoe dat dan meestal gaat tussen mensen die oneenigheid hebben en die zich met elkaar moeten verzoenen, dan weet de apostel ook dat dat nou niet zo 1, 2, 3 gebeurt. En dat dat zelden lukt als het van die twee partijen afhankelijk is. Dan moet er vaak iemand bijkomen die bemiddelt. En dus doet hij een verzoek ten behoeve van deze vrouwen aan iemand van wie hij vraagt dat hij ze behulpzaam zal willen zijn. En dan komen we in vers 3, als de apostel begint in dat vers, en ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, wees deze vrouwen behulpzaam. Ja, wie heeft hij nou op het oog? Tot wie spreekt hij nu? Wie bedoelt hij met mijn oprechte metgezel? Het woord dat vertaald is met metgezel kan ook een eigen naam zijn. In het Grieks staat Zizigus. En dat kun je vertalen met metgezel. Maar het kan ook zijn dat er in de gemeente van Filippi iemand was die zo heette. En daar zou je het eigenlijk niet eens hoeven te vertalen. Dan zegt Paulus, en ik bid ook u, gij mijn oprechte Zizigus. Een man die bekend was in de gemeente en in wie de apostel vertrouwen had. En die ook is wat zijn naam zegt. Je kunt het vertalen, zei ik, met metgezel, maar je kunt het nog beter vertellen met jukgenoot. Hij is ook onder het juk. Zoals twee ossen samen onder het juk lopen, zo is de ene os van de andere zijn jukgenoot, zijn Zizigus. Als deze man zo heet en hij is ook zo, jukgenoot, dan is hij daarmee bij uitstek naar het oordeel van de apostel Paulus geschikt om tussen die twee vrouwen te bemiddelen en ze te helpen om hun ruzie bij te leggen en weer eensgezind te zijn. Laten we het er maar op houden. We doen de tekst in geen geval tekort of geweld aan als we dat, metgezel onvertaald laten en hier de eigen naam van Zizigus lezen. In ieder geval, Paulus spoort deze man aan en hij heeft zelf ongetwijfeld geweten wie er bedoeld was. En ze hebben in Filippi ook geweten wie er bedoeld was. Hij spoort deze man aan om die vrouwen bij het bijleggen van hun onenigheid hulp te bieden. En daar zal hij als oprecht metgezel, als een oprecht man toegeschikt zijn. Paulus die weet dus dat ze geholpen moeten worden. En zo is het inderdaad vaak niet waar. Als geschillen bijgelegd moeten worden, dan moet je soms van iemand een stootje hebben, een duwtje hebben en de ander net zo goed. En tenslotte vermeldt de apostel dan ook nog een paar anderen in vers 3. Een paar anderen die net als Euodia en Syntyche in de dienst van het evangelie meegearbeid hebben. Hij noemt een zekere Clemens, van wie we verder ook niks weten. En hij noemt nog een aantal anderen waarvan hij de namen niet noemt, maar waarvan hij alleen maar zegt dat hun namen in het boek des levens zijn. Al zijn die namen dan hier op aarde onbekend gebleven, Paulus weet in ieder geval dat ze bij God niet onbekend zijn. En dat is meer waard dan dat je hier op aarde een naam hebt. Wat leren wij uit deze twee versen 2 en 3? Een aantal dingen. In de eerste plaats dat christelijke eenheid onder het volk des Heren van levensbelang is. Ik zei al, Paulus heeft op eensgezindheid al eerder aangedrongen. En nu doet hij het weer. En als hij het nu doet, dan doet hij het op een manier die toch eigenlijk een beetje pijnlijk is. Maar dan moet je indenken, nou komt die brief straks in Filippi. En bij de eerste de beste gelegenheid dat de gemeente vergaderd is, dan wordt er aangekondigd, wij hebben een brief van onze geliefde apostel Paulus. Epafroditus is teruggekeerd uit Rome, heeft Paulus gesproken. En Paulus heeft hem een brief meegegeven. En dan begint de voorganger die daar in die morgen dienst doet, die brief te lezen. En hij heeft hoofdstuk 1 gelezen. En hij heeft hoofdstuk 2 gelezen. En hoofdstuk 3. En het begin van hoofdstuk 4. En dan zegt hij daar in die vergadering van de gemeente waar Euodia zit. En waar Syntyche zit. Ik vermaan Euodia. En ik vermaan Syntyche. Dat ze eensgezind zijn in de Heere. Kunt u begrijpen wat dat voor die vrouwen betekend heeft om zo hun namen te horen noemen in de gemeente? Dat is toch wel pijnlijk geweest voor hen. En je kunt je best voorstellen dat het rood in hun nek omhoog kroop en over hun gezicht trok en dat ze zich schaamden dat hun namen op deze manier genoemd werden. Dat ze misschien wel onder de bank hebben willen wegkruipen. Om zo publiek aangesproken te worden door de apostel Paulus, waar iedereen in Filippi zoveel respect voor heeft. Het is voor hem pijnlijk geweest. Maar het was nodig, want de zaak van de eenheid in de gemeente hangt ermee samen. Zelfs in een gemeente als Filippi, waar ze toch in zoveel opzichten leven naar het goddelijk bevel. En waar die dwalingen van Korinthe niet zijn ingeslopen tot nog toe. En waar allerlei andere dingen ook nog geen plaats gevonden hebben. En waar nog geen partijschappen zijn, zodat de een zegt ik ben van Paulus en de ander ik ben van Apollos. Maar zelfs in een gemeente waar de dingen toch op een hoger plan zijn, sluipt het kwaad van de verdeeldheid binnen. En al heeft het dan nog geen grote vormen aangenomen, al is het nog maar in begin aanwezig, maar het is net als met een kleine scheur in een dam, in een waterkering, als daar niet wat aan gedaan wordt, dan wordt die scheur groter en groter en dan stroomt straks het water door de gebroken dam heen en veroorzaakt grote schade. Zegen wordt tenslotte alleen maar daar gevonden waar broeders ook tezamen wonen. En niet daar waar broeders, of in dit geval zusters, in oneenigheid uit elkaar gaan. En als er oneenigheid is, dan staat zo'n gemeente ook altijd veel meer open voor verleiding, voor dwaalleer enzovoort enzovoort. Als ik een bos potloden bij elkaar bind, een stuk of 12, en ik geef ze aan iemand van u en ik zeg breek ze eens. Dan kun je breken wat je wil, maar die 12 krijg je niet kapot. Maar als u ze er één voor één uithaalt, dan kunt u ze allemaal makkelijk breken. Dat is een bewijs dat eenheid, samenbinding ook kracht doet. Maar individueel is een christenmens maar een zwakkeling. Verenigd in de eenheid in Christus. Daarom zegt Paulus ook, ik vermaan u dat ze eensgezind zijn in de Heer. Verenigd in de eenheid in Christus staat de gemeente sterk. En anders valt de gemeente uit elkaar. En je ziet het gewoon voor je ogen her en der en links en rechts gebeuren. Het tweede wat we hieruit leren is dat zelfs onder ervaren christenen, zelfs onder mensen die ervaring hebben van Gods genade, zelfs onder christenen die in dienst van de Heere werk hebben mogen verrichten in dienst van het evangelie, zelfs onder zulke christenen komt nog de verdeeldheid voor. Het waren ook maar niet zomaar een paar vrouwen die eigenlijk, nou ja, aan het randje wat meeleefden en voor de rest zich nergens mee bemoeiden, maar ze stonden al bekend als mensen met hart voor de zaak, hebben we gezien. Ze hadden hard gewerkt, ze hadden gestreden zelfs voor het evangelie. Ze hadden ervoor ingestaan om mensen te bewegen tot het geloof. En als er tegensprekers kwamen, dan hebben ze die tegensprekers weer licht en de mond gestopt. Het waren geen bemoeials. Het waren geen mensen die een hele hoop praten en een hele hoop verhalen hebben en uiteindelijk niks doen. En toch, ondanks alles. En vandaar dat het vermaan in de schrift zo op zijn plaats is. Zie dan toe. Waakt en bid, zei Jezus tot zijn discipelen. Waakt en bid dat ge niet in verzoeking valt. Wat we uit dit gedeelte ook kunnen leren is dat het herstellen van verbroken verhoudingen voorzichtig moet gebeuren. Je bereikt er niks mee als je met de botte bijl aan de gang gaat. Weet u, als je Paulus zo bezig hoort, bezig ziet in deze verse, dan is het net alsof je een neurochirurg ziet. Zo'n chirurg die hele nauwkeurige operaties moet uitvoeren, waarbij hij zenuwen moet sparen. Als zijn mes maar even uitschiet, dan kan dat misschien wel de dood of een, in ieder geval verlammingen bij de patiënt veroorzaken. Hij moet uiterst nauwkeurig te werk gaan. En zo doet de apostel Paulus het hier eigenlijk ook. Want twee twistende partijen bij elkaar brengen, dat vereist grote voorzichtigheid. En hoe gaat Paulus nou te werk? In de eerste plaats door ze allebei afzonderlijk aan te spreken. Ik vermaan Euodia. En ik vermaan Syntyche. Hij spreekt ze allebei afzonderlijk aan. En nou kunnen ze niet zeggen, oh, hij heeft alleen maar Euodia aangesproken. Die moet het nou maar in orde maken. Hij heeft eigenlijk de schuldige aangewezen en die moet dan maar gauw naar Syntyche gaan. En hij kan niet zeggen, ze kunnen niet zeggen van, nou ja, de een zit op de ander te wachten. Ze hebben allebei door deze afzonderlijke vermaning een stuk verantwoordelijkheid opgelegd gekregen. En beider geweten is door de apostel in die ene zin gebonden. Bovendien roept de apostel, zoals we gezien hebben, de hulp van een ervaren man in. Laten we maar Zizigus blijven noemen. Want hij weet wel dat Euodia en Syntyche er zo in eigen kracht niet uit zullen komen. Het is te diep. Het heeft te lang gezeten. Er is misschien te veel gezegd. Er zijn te veel woorden gevallen. Er moet te veel teruggenomen worden en ingeslikt worden. En wie is daartoe bereid? Paulus heeft zich er nou van bij voorbaat van verzekerd dat er hulp gegeven zal worden door een bekwaam man. Iemand die met zorg is uitgekozen. Want je hebt vaak bemiddeling nodig. En als hij deze Zizigus aanspreekt, dan gebruikt de apostel weer verzoenende taal. Dan zegt hij niet tegen Zizigus, zorg ervoor dat het in orde komt. Dan zegt hij niet tegen Zizigus, bestraf die vrouwen. Maar hij zegt, wees ze behulpzaam. Steek de hand uit. Sta er niet boven, maar sta eronder. Sta er op zijn zachtst, op zijn minst naast. En probeer ze te leiden en te besturen. En tenslotte zegt hij ook zonder enige aarzeling wat die vrouwen in het verleden betekend hebben. Hij schrijft ze nou niet af omdat ze ruzie gemaakt hebben. Hij zegt niet, dan betekent het voor vroeger ook allemaal niks. Nee, hij laat ze in hun waarde. Zij hebben met mij gestreden in het evangelie. En ik acht ze hoog. Daarom, niet vanwege die twist, maar vanwege die inzet die ze getoond hebben. Ik acht ze hoog. Hij laat ze in hun waarde. En dan tenslotte, en dat gaat dan over het laatste gedeelte van vers 3, nog een enkel woord. Al hangt dat er voor mijn gevoel een beetje bij, maar niettemin, het hoort er ook bij. Het heeft met de zaak zelf, waar het vanavond over ging, niet al te veel te maken. Maar het is toch een belangrijke mededeling. Het grote voorrecht, als we weten dat onze naam in het boek des levens staat. Er zijn medearbeiders die Paulus noemt, die Euodia en die Syntyche. En die Clemens, en er zijn ook medearbeiders wier namen hij niet noemt. Of hij de namen niet eens weet, ik weet het niet. Maar hij vindt het in ieder geval niet belangrijk genoeg om al die namen te noemen. Er zijn ook naamlozen in Christuskerk. Althans, naamlozen wat hun plaats hier op aarde betreft. Mensen die wat in de schaduw zijn gebleven. En die misschien op een hele bescheiden plaats hebben gestaan. En als je het vergelijkt met dat beeld dat in de schrift gebruikt wordt over het godsgebouw, de tempel, dan zijn het niet allemaal gevelstenen. Dan zijn er ook stenen die in een binnenmuur ingemetseld zijn. Maar die horen er ook bij. En de Heere kent ze allen, want hun namen zijn in het boek des levens. En als hun namen in het boek des levens zijn, dan betekent dat dat zij erfgenamen van het leven zijn. Erfgenamen van het leven dat in Christus is. En omdat ze door het geloof aan hem verbonden zijn, mogen ze ook leven uit hem. Hij heeft gezegd, ik leef en gij zult leven. U zegt, maar dat gaat wel erg ver als de apostel van deze mensen zegt dat hij weet dat hun namen in het boek des levens zijn. Hoe weet hij dat dan? Heeft God hem dat geopenbaard? Heeft de Heere hem geopenbaard wie er wel en wie er niet echt bij horen? Nee, dat heeft de Heere Paulus helemaal niet geopenbaard. En we moeten ook nooit denken dat de Heere dat aan iemand openbaart, van die hoort er wel bij en die hoort er niet bij. Hoe weet Paulus het dan? Paulus weet het omdat hij de blijken van hun verkiezing in hun leven gezien heeft. Hij heeft de vruchten van hun verkiezing en van hun geschreven staan in het boek des levens gezien in hun belijdenis. In de omkeer die er in hun leven kwam. In de wandel die daarop volgde. In het geloof dat ze openbaarden. In de liefde die ze bewezen. Daaruit is het gebleken. Uit de hartelijke droefheid over hun zonde. Uit het geloof in Christus. En uit die geestelijke werkzaamheden meer. En omdat hij dat gezien heeft, is hij ervan overtuigd dat hun namen in het boek des levens staan. staat uw naam er ook. Weet u dat? Uit de vruchten afgelezen. Uit de blijken van uw verkiezing geconcludeerd. Nou, dan hoeft de apostel onze naam niet zo nodig te noemen. En dan hoeven we hier op aarde ook niet zo'n naam te hebben. Dan mag die naam best verdwijnen, die mag best verzwegen worden, als God hem maar kent. Niet waar? Wij zingen uit Psalm 125. Het eerste vers. Hij zal nog wankelen, nog bezwijken die op de Heere vertrouwt. Goed, ik heb een paar vragen gekregen, een paar vragen over het onderwerp van vanavond en ook nog één over datgene wat er in het voorafgaande gedeelte aan de orde was. Ik begin maar met de vragen die ik binnengekregen heb, dan zien we wel wat er daarna nog komt. Is de manier van vermanen niet te direct? Is het niet beter om die vrouwen dit tijdens een huisbezoek aan te zeggen? Vergelijk Matthäus 18. Of kunnen we hieruit afleiden dat de kwaal zich reeds in een vergevorderd stadium heeft bevonden? Het is natuurlijk waar. In de Matthäus 18 wordt ons een weg gewezen om ons met elkaar te verzoenen. En ik denk ook niet dat de apostel Paulus onkundig is geweest van die weg. Hij zal ongetwijfeld ook geweten hebben dat als er wat verbanen is, dat in de eerste plaats dan gebeuren moet onder vier ogen. En als iemand van een verkeerde weg teruggebracht moet worden, dat dan niet gelijk in het openbaar moet worden gezegd. Maar er zijn ook gevallen waarin Matthäus 18 eigenlijk niet eens meer zo van toepassing is. Omdat de situatie in een gemeente zodanig kan zijn dat in het geval van Paulus, hij zich gedrongen voelt om het maar in één keer openbaar te maken. Het zou best eens kunnen wezen dat wat er in Filippi aan de gang was, nog niet hele grote vormen aangenomen heeft. En dat het nog niet tot die verdeeldheid gekomen is in ieder geval waar het bijvoorbeeld in Korinthe toegekomen is. Want daar waren de gemeenten gewoon verdeeld in partijen. Ik ben van die, ik ben van die. Nou, dat gevaar, dat is in ieder geval altijd aanwezig als mensen, belangrijke mensen, mensen die een bepaalde vooraanstaande positie hebben in de gemeente, oneenigheid met elkaar hebben. En als het dan al zover nog niet was, dan heeft Paulus voorzien dat het heel makkelijk zover zou kunnen komen. Wat ik me nou voorstel is dat de apostel via Epafroditus dus gehoord heeft hoe de stand van zaken was in Filippi. Dat hij toen aanvankelijk gedacht heeft, ik moet dat voorzichtig benaderen in mijn brief. Dat probleem tussen Euodia en Syntyche, dat heeft hem eigenlijk al die tijd al in zijn gedachten gezeten, ook toen hij hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 schreef. Maar aanvankelijk heeft hij gemeend, ik denk dat dat nog wel zo kan behandeld worden, dat ik geen namen noem en dat ik gewoon algemeen zeg, laat er toch alsjeblieft eensgezindheid in de gemeente zijn. Maar dat hij bij nader inzien, voordat hij het laatste woord in zijn brief schreef, toch tot de gedachte kwam. En misschien heeft hij ook nog wel eens aan Epafroditus gevraagd. Die man is erbij geweest toen Paulus die brief schreef. Hoe zit het nou precies, Epafroditus? Zeg het nog eens. Dat hij er in zichzelf toch niet rustig op was. En de gedachte had, nee, die algemene vermaning is toch niet voldoende. Het is toch ernstiger en als ze mijn algemene woorden niet begrijpen, dan gaat dat kwaad maar door. En dat hij toen de knoop doorgehakt heeft. En dat is natuurlijk ook toch weer onder leiding van de Heilige Geest gebeurd. Want hij is geïnspireerd geweest dat hij toen de knoop doorgehakt heeft en gezegd, nee, ik noem toch namen ook. En dat het zo gegaan is. En dan is Matthäus 18 niet meer aan de orde, want dan is er een situatie ontstaan in de gemeente die met, waar je man en paard in moet noemen. En er is een andere vraag die eigenlijk precies een tegenovergestelde richting aanwijst. Worden we niet te weinig persoonlijk vermaand? Ja, ik neem aan dat die vraag niet bedoelt dat we in de prediking voortaan ook gewoon concrete namen moeten horen. Zo zal het wel niet bedoeld zijn. Maar dat ja, de prediking toch ook wel is gevaar loopt om toch in wat algemeenheden te blijven hangen en dat de dingen niet concreet genoemd worden. Laten het dan geen namen zijn die concreet genoemd worden, maar laten het dan zonden zijn die wel concreet genoemd worden. En dan kan ieder die eerlijk wil luisteren voor zichzelf de toepassing maken. Dan kun je inderdaad toch nog hebben, zoals men dat dan wel aanduidt, heb je je naam horen noemen. En dat kan op de manier van heb je je zonden horen aanduiden. Het kan natuurlijk ook anders verstaan worden. Heb je je naam horen noemen? Heb je iets herkend van ja, de merktekenen van Gods genade die in de prediking uitkwamen? En kun je dat op je eigen leven ook toepassen en in je eigen leven terugvinden? Het kon wel eens wezen dat het inderdaad zo is dat onze naam te weinig genoemd wordt. En dat we toch ook te weinig persoonlijk erbij betrokken worden. Het is ook niet altijd eenvoudig om het wel te doen en om het zo te doen dat iedereen die in de kerk zit ook begrijpt, hé, nou gaat het over mij. Wij hebben natuurlijk, laten we dat ook eerlijk zeggen, we kunnen natuurlijk wel zeggen, de prediking die blijft een beetje te vaag zo af en toe. Maar we kunnen natuurlijk ook bedenken dat wij nergens zo weggeverig zijn als in de kerk. Ik bedoel het in die zin dat wat voor ons bedoeld is, we makkelijk aan onze buurman geven. Dat mag hij wel op zijn fatsoen trekken. En dat mag hij zich wel eens aantrekken en daar mag hij wel eens goed naar luisteren. Zo royaal zijn we in de kerk nu eenmaal. Ja, dat is toch zo. Maar om nou eerlijk onszelf op het oog te hebben en onszelf voor Gods aangezicht af te vragen, gaat het nou om mij? Ja, daar is in feite genade voor nodig. Maar terugkomend op die eerste vraag, ik denk niet dat de apostel Paulus hier buiten zijn boekje gegaan is toen hij die namen noemde, hoe pijnlijk dat ook mag zijn. Het gebeurt trouwens wel meer in de brieven van Paulus, dat als er erg duidelijke concrete dingen aan de hand zijn die schade toebrengen, niet maar aan een enkele mens, maar aan de gemeente, dat de apostel dat heel duidelijk signaleert. En bovendien, Paulus kon natuurlijk niet op huisbezoek gaan in Filippi. Hij zat in Rome, hij zat gevangen, hij was zijn bewegingsvrijheid kwijt. En als hij wat meent te moeten zeggen tegen die mensen, ja, dan moet hij het ook doen. Hij had kunnen zeggen tegen Epafroditus, ga nou eens bij die mensen als je straks komt op bezoek en breng ze dat eens goed dan duidelijk onder mijn aandacht. Maar Als het al begon door te werken in de gemeente, dan moeten de aanhangers van Iodia en de aanhangers van Sintigeet ook weten. Dat ze van die weg terug moeten keren. Een vraag over het boek des levens. Onze namen, welke namen zijn in het boek des levens, schrijft Paulus. Het is van belang dat we weten in het boek des levens te staan. U preekte pas ook over kaf of koren. Het komt er dan op aan dat je weet of we de zoon hebben of niet. Wat betekent dat precies, wie de zoon heeft? Nou, dat kun je denk ik wel in één lijn zien. Weten dat je naam in het boek des levens is, of weten dat je deel hebt aan de Heere Jezus Christus, dat Hij je zaligmaker en je Heere is, dat ligt natuurlijk wel in dezelfde lijn. Hoe weet je van je zalige verkiezing? Ik denk dat ik het beste kan verwijzen naar Dordtse leerregels. Daar wordt die vraag namelijk ook gesteld en er wordt ook een pastoraal duidelijk antwoord gegeven. In hoofdstuk 1, u weet het, in het eerste hoofdstuk van de Dordtse leerregels gaat het over de verkiezing. En nadat daar het een en ander over gezegd is, op grond van het woord van God, wordt in paragraaf 12 het volgende gezegd. Van deze hun eeuwige en onveranderlijke verkiezing ter zaligheid worden de uitverkorenen, dat zijn dus degenen die wier namen in het boek des levens zijn, te zijner tijd, hoewel bij onderscheiden trappen en met ongelijke mate, verzekerd. En dan wordt er eerst gezegd hoe dat niet gebeurt. Niet als zij de verborgenheden en diepte Gods curieuselijk doorzoeken. En dan wordt er daarna gezegd hoewel. Maar als zij de onfeilbare vruchten der verkiezing in het woord van God aangewezen, als daar zijn het waar geloof in Christus, kinderlijke vreze Gods, droefheid die naar God is over de zonde, honger en dorst naar de gerechtigheid, in zichzelf met een geestelijke blijdschap en heilige vermaking waarnemen. Hoe wordt een mens verzekerd van zijn verkiezing? Hoe komen we te weten dat onze namen in het boek des levens staan? God laat geen mens in dat boek lezen. Wij kunnen op die manier er nooit achter komen of we erbij horen of niet. Dat wordt bedoeld met de diepten Gods curieuselijk onderzoeken. Nieuwsgierig proberen in te dringen in de verborgen dingen van God. De Heer heeft gezegd in zijn woord, de verborgen dingen zijn voor de Heere onze God. En de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen. Wij moeten het niet zo willen weten, zo te weten willen komen, dat onze nieuwsgierigheid daarin bevredigd wordt. Maar als het nou echt een vraag is, hoe staat het er nou met mij voor? Als het nou echt een vraag is, ben ik de zijne of ben ik het niet? Heb ik deel aan de genade Gods in Christus of ben ik er een vreemdeling van? Ben ik door Gods genade getrokken of niet? Heb ik het dan maar ingebeeld? Ben ik een verkorene of niet? Als dat nou echt een levensvraag is, hoe krijg je er een antwoord op? Hoe geeft de Heere er een antwoord op? Want dat staat erbij, de Heere geeft ze deze dingen te kennen bij onderscheiden trappen en met ongelijke mate. En houdt u dat ook vast, want het ligt niet bij iedereen gelijk. Er zal altijd verschil zijn en verschil in mate en verschil in kennis en verschil in diepte van kennis. Maar als de Heere het geeft, dan doet Hij dat door de onfeilbare, de onbetwistbare vruchten van de verkiezing die Hij in zijn woord aangewezen heeft in je leven tot openbaring te brengen. En als wat de Heere nou in zijn woord heeft aangewezen als een vrucht van zijn verkiezing in je leven eigenlijk gestalte ging krijgen, zichtbaar ging worden, dat je dat gaat onderkennen, dat je dan bij jezelf gaat ontdekken, ja, dat heb ik niet van mezelf, maar dat heeft de Heere in me gewerkt, dan is dat de weg die de Heere gebruikt om mensen bij trap en maat, stapsgewijze, innerlijk te overtuigen van hun zalige verkiezing. Dat is ook de weg waar die Paulus gegaan is toen het ging over de vraag, hoe weet hij dat nou, dat die Clemens en dat die anderen in het boek des levens staan. Hij heeft die dingen bij de anderen openbaar zien komen. De vruchten van de verkiezing. En dan worden er hier vier genoemd, maar dat zijn ze niet allemaal. Want u ziet dat er in dat stukje wat tussen haakjes staat, tenslotte ook nog het woordje enzovoort staat. Dat wil zeggen, de rij is niet compleet. De opsomming is niet uitputtend. Als daar zijn, en dan wordt genoemd een waar geloof in Christus, kinderlijke vrezen Gods, droefheid die naar God is over de zonde, honger en dorst naar de gerechtigheid. En als u ze nou nagaat, twee van die vier vind je in ieder geval terug in de zaligsprekingen. Daar wordt gesproken over zalig zijn die treuren, en hier gaat het over mensen die droefheid naar God hebben over hun zonde. En in de zaligsprekingen lees je ook zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En dat wordt hier met zoveel woorden genoemd. Je zou dus dat enzovoort, wat hier staat, kunnen gaan invullen door ook de andere zes zaligsprekingen erbij te nemen. Zalig zijn de armen van geest. Dat is ook een vrucht van de verkiezing. Zalig de zachtmoedigen. Zalig de reinen van hart. Enzovoort. En als die dingen als vruchten van het werk Gods in het leven openbaar komen, dan is dat voor een ander, voor Paulus, die zo die mensen kent, en voor degene, de persoon zelf, de weg om tot hun verkiezing te besluiten. En dat doen ze niet zomaar per conclusie. Dat is maar niet een rekensom. Oh, nou heb ik het opgeteld en nou komt er dit uit. Dat is een redenering. Maar daarom zegt dit antwoord, ze nemen het bij zichzelf waar met een geestelijke blijdschap en met een heilige vermaking. Het is maar niet te trekken van een conclusie. Oh, nou weet ik het wel, want dat en dat heb ik en dat hoort er dan bij en als je dat en dat hebt dan... Nee, nee, zo redeneren een hoop mensen helaas. Maar dat is tegelijkertijd een bewijs dat het geloof een gevolg is van hun redenering. Maar waar het echt is, daar is ook de beleving. En de beleving brengt emoties mee, gevoelens, gewaarwordingen, een geestelijke blijdschap en een heilige vermaking. Wat een wonder dat God op me neerzag. Wat een wonder dat de Heere het goede werk in mij begonnen is. Wat een wonder dat de Heere die ontferming betoond heeft. Onbegrijpelijk. En wat een vreugde geeft dat in de ziel. Nou te weten dat God aan je denkt. En dat God op je neerziet. En dat God begonnen is. Omdat hij zo'n zondaar lief heeft. Een innerlijk vermaak. Nou dat is de weg. En dan ben ik eigenlijk tegelijk bij een vraag. En dan komen er straks misschien nog wel vragen. Die specifiek op het doel van op het onderwerp van vanavond betrekking hebben. Dan kom ik nu bij een vraag die met het vorige gedeelte samenhangt, eigenlijk ligt dat in dezelfde lijn. Openbaring 3 eindigt met die betuiging van Paulus, onze wandel is in de hemel. Dan is er een vraag, en vorige keer kwam ter sprake dat we mogen weten dat onze wandel in de hemel is. Dat spreekt van een bepaalde zekerheid van het geloof. Nou, daar ging het zojuist ook over. Dat lijkt vandaag, maar misschien zie ik dat verkeerd, dat als je zo wel eens mag spreken, dat dat verdacht klinkt. Het lijkt beter, misschien ootmoediger, en dat is ook wel op zijn plaats, om het in de hopende zin of in de meer vragende of twijfelende zin uit te spreken, dat je mag geloven dat de Heere zijn werk in je begonnen is. Hoe moet je dat zien? Ja, je kunt die vraag stellen bij vers 20 van Filippenzen 3. Je kunt die vraag ook stellen bij andere stellige uitspraken, bijvoorbeeld van de apostel Paulus in andere brieven. Wij weten, ik ben verzekerd. Ja, Paulus aarzelt niet om her en der in zijn brieven dat soort zekerheid uit te stralen. Van zichzelf en van alle die met hem datzelfde geloof hebben mogen ontvangen. Onze wandel, ons burgerschap is in de hemel. En dat zegt Paulus dus niet in de hopende zin, mocht het nog eens zo wezen. Hij zegt niet, onze wandel, als ik me niet vergis, is in de hemel. De vraag zal het wel zo bedoelen, want zo wordt er wel eens over gepraat. Als er dan al eens een keer iets gezegd wordt door sommige mensen, in bescheidenheid en in ootmoedigheid, dan wordt er tegelijkertijd zo'n beetje bijgevoegd van, ja, ik weet het ook eigenlijk niet helemaal zeker, als het maar waar is. Nou, dat kan oprecht zijn. Dat kan echt oprecht zijn. Dat er mensen zijn die, ja, wel eens hoop hebben en dat die hoop vaak ook weer aangevochten wordt en bijna verslonden wordt door ongeloof. En dat, ja, je durft het dan eigenlijk toch niet voor waar te houden. Soms wel, maar dan ben je al bang dat je je weer wat vergist en dan ben je bang dat je je weer iets toe-eigent wat je niet toekomt. En zo zijn er inderdaad tobbers, zo zijn er mensen die dan inderdaad ook wel aangeduid worden als degene die van verre staan. Maar er is ook wel eens een valse nederigheid. Er is ook wel eens een terminologie die gebruikt wordt door sommige mensen, omdat ze het eigenlijk verdacht vinden als iemand is wat met zekerheid zegt. Dat hoef je bij Paulus niet te vragen. Paulus die weet het zeker. En als Paulus het zeker weet, waarom zou hij nou de enige zijn die dat zo mag zeggen? Ik denk dat als de dingen inderdaad duidelijk geworden zijn, dat het dan ook een keer moet leiden om het hardop te zeggen. Ik zie dat ook bijvoorbeeld wel eens op, daar bemoei ik me meestal niet mee, of ik moet er speciaal naar gevraagd worden, met rouwcirculaires. Dat er iemand gestorven is, en er zijn er toch echt wel die geloven dat zo iemand dan toch goed heen gegaan is. En daar heeft zo iemand in zijn of haar leven ook wel eens wat van getuigd. En daardoor is het niet eens verborgen gebleven. Ik weet wel, er zijn ook gevallen van mensen daar het echt verborgen is gebleven. En dan past ons uitermate grote voorzichtigheid. Geen grote woorden op rouwkaarten. Maar als het nou toch openbaar gekomen is, nietwaar? En als het gebleken is, ook in de godvruchtige wandel. Als het leven het niet weersproken heeft. Als Gods werk openbaar gekomen is, dan vind ik het niet juist om dat op een rouwkaart te verzwijgen. Dat is ook niet tot eer van de Heer. En dan kunnen we wel zeggen, ja, maar voorzichtig, voorzichtig. Ja, in bepaalde gevallen, dat gaf ik u wel aan, in bepaalde gevallen voorzichtig. En geen grote woorden. Als het niet openbaar gekomen is, maakt er dan ook niet te veel van. Maar als het wel zichtbaar en hoorbaar geworden is, misschien in de laatste tijd van het leven niet zo, maar dat kan wezen dat er dementie was. Het kan wezen dat de pijnen zo hevig waren. Het kan wezen dat er allerlei verstoppingen zaten. Misschien kon de mond ook niet echt meer open gaan, omdat het toch vaak een beetje in twijfel getrokken werd. Nou, dan gaat de mens zwijgen. Maar als het er dan toch ligt, laat het dan tot eer en tot roem van Gods genade ook maar uitkomen. Dan hoeven we niet altijd zo, ja, zo teruggetrokken en zo voorzichtig te zijn. Omdat, en dat is natuurlijk de reden, omdat er zo vaak met grote woorden gesproken wordt, terwijl er eigenlijk geen grote zaken genoemd kunnen worden. Omdat, ja, mensen soms zo makkelijk allerlei getuigenissen geven en vastleggen op papier, terwijl de omgeving zit nooit wat van gemerkt. Maar laten we nou met het badwater ook het kind niet weggooien. Begrijpt u wat ik bedoel? Als God te spreken geeft, ja, dit zegt Psalm 68, de Heere gaf te spreken. Nou, dan moeten wij niet zeggen, als het maar waar is. Nog meer vragen? Ja, Gerrit.
Over de eerste tijd, broeders en zusters.
Ja.
De Heer Jezus zegt ook, dit zijn mijn broeders en zusters die de wil van mijn vader doen.
Ja.
Dus mijn vraag, is dat begrip tegenwoordig en die per weg u hebt genoemd, wat er dan uit de verkiezing dan kinderen zijn?
Ja, ja.
Uit de Doodse Leerregels. Als je eerst contact hebt met de Dominicaanse, dan vroeg je, kom bij Gods volk. Maar is dat nu dan niet weg? Want Gods volk dan, als je daarbij hoort, dan moet dat toch meer een band van broeders en zusters hebben.
Nou, wat dacht je? Tuurlijk. Ja. De vraag is, moet er dan onder Gods volk niet meer een band van broeders en zusters zijn? En ik bedoel, ik denk dat de vraagsteller bedoelt dan er vandaag eigenlijk beleefd wordt. Ja, ja. Ja, ja. Nou, dat is denk ik inderdaad, ja, zeker het geval. Je vindt het Paulus herhaaldelijk zeggen trouwens in deze brief, nietwaar? En het is een spraakgebruik dat door en door bijbels is en dat in de gemeente een plaats dient te hebben. Maar het functioneert natuurlijk eigenlijk alleen maar daar waar ze ook echt huisgenoten des geloofs zijn, waar ze echt bij het huisgezin Gods behoren. Maar als dat dan zo is, ja, dan mag het niet anders zijn dan dat het ook betoond wordt, dan dat ook beleefd wordt. Kijk eens, er wordt wel eens gezegd, ja, het moet blijken in je daden, hoe je met elkaar omgaat enzovoort. Maar als er nou werkelijk liefde en verbondenheid met elkaar is, dan moet het ook eens een keer gezegd worden. Dan moet je dat ook eens een keer tegen elkaar kunnen zeggen. En dat doet Paulus hier. Ze kunnen wel zeggen in Filippi, of Paulus kan wel denken in Filippi, weten ze wel dat ik van ze hou. Weten ze wel dat ik een band met ze heb. Maar hij gaat er niet vanuit dat ze dat wel weten. Al weten ze het, dan zegt hij het nog een keer. En dan weten ze het nog eens een keer ook. Nou, en zo moeten de dingen eigenlijk meer functioneren in de omgang van degene die de Heere vrezen ook. Dat er een beleving van die innerlijke verbondenheid is. Misschien dat je dat niet met iedereen op dezelfde manier kan beleven. Maar er moet toch wel naar gestaan en naar gezocht worden. En dat kan in allerlei vormen ook uitkomen, nietwaar? Dan heeft de Heer in zijn woord ook wel gewezen hoe we dan elkaar, denk maar aan de gemeenschap der heiligen, zoals de catechismus dat samenvat, dat je je schuldig weet je gaven en je talenten tot nut en tot zaligheid van de anderen aan te wenden. Of begrijp ik de vraag niet goed? Ja, ja. Ja, zo hoort het dan inderdaad te wezen. Daar ontbreekt een hele hoop aan. Er wordt heel veel gebroederd in onze tijd. En dat woord dat heeft ook een devaluatie meegemaakt. Dat is ook een inhoudloos woord geweest. Maar als je het in het Bijbelse zin gebruikt, en je kan er dan ook nog bij zeggen, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, dan moet dat ook gestalte krijgen. Handen en voeten krijgen, zeggen ze dan tegenwoordig. Nee, dat heb ik niet gezegd. Het is heel goed als je me citeert, maar je mag me niks in de mond leggen dat ik niet gezegd heb. Ja, wel een beetje anders. Ja. Ja, de vraag is, laat ik dat even herhalen voor de luisteraars aan de kerktelefoon. Het gaat over het boek des levens, daar staan namen in. Word je daar nou ingeschreven als je wedergeboren wordt? Met andere woorden, kun je er nog bij ingeschreven worden? En ik zou een keer gezegd hebben dat dat inderdaad kon. Maar een beetje anders heb ik het dan gezegd. Ik denk dat ik wel weet wat ik gezegd heb een paar weken geleden. Kaf kan nog koren worden, zoiets. En dat klopt, dat is natuurlijk waar. Onkruid kan nog koren worden, kaf kan zelfs nog koren worden. Dat is het wonder dat de Heer in zijn genade nog verricht. En dat is met elk mens gebeurd die bij het koren hoort. Die was eerst kaf, die was eerst onnut. Maar dat heeft de Heer door zijn genade veranderd. Als het gaat over dat boek des levens, dan denk ik dat de gedachte die aan deze uitdrukking ontleend wordt, deze is, dat is het boek dat geschreven is voor de grondlegging der wereld. Dat bevat de namen van de gekenden des vaders, die de vader allemaal aan de zoon gegeven heeft, en voor wie Christus zijn bloed heeft gegeven, en die te zijner tijd door de nieuwe geboorte in de genade Gods gaan delen. Die allen. Dat is een vol getal. Daar wordt niemand meer bijgeschreven. En als het boek des levens, als die uitdrukking dat betekent, dan is dat dus een vaststaand getal waarvan de namen bij God bekend zijn. En omdat de Heer ze kent, daarom worden ze in de tijd ook toegebracht. Hij zoekt ze allemaal op. Hij gaat zijn verkiezing uitwerken. En hoe dat dan ook gaat en wat er dan ook allemaal voor gebeuren moet, dan moet Paulus uit Klein-Azië helemaal naar Filippi reizen. En dan moet hij daar eerst een visioen voor hebben. En dan moet er en nog wat van alles gebeuren. Want Lydia, die stond erin, moet toegebracht worden. Enzovoort, enzovoort. De Heere weet middelen te vinden om zijn verkiezing te realiseren. Er is ook sprake van een schrijven dat de Heere doet als iemand wedergeboren wordt. Psalm 87. Deze en die is daar geboren, de Heere zal ze opschrijven. Dan worden ze dan nog opgeschreven. Maar dan moet je niet meer aan dat boek des levens denken. De rol waarop hij Israëls kinderen schrijft. Dat is een andere manier van spreken. En als het daarom gaat, dan zeg ik, ja, daar kun je nog bijgeschreven worden. Ja, ja. En dat is namelijk hetzelfde als van kaf koren worden. Als dat gebeurt, dan kun je inderdaad met Psalm 87 zeggen, dan schrijft de Heer je op als een burger van Sion. Dat ben je nou met der daad geworden, door de wedergeboorte. Ja. Nee. Oh ja? Ja, maar dat kan wel. Ik heb het dus niet gezegd. Althans, ik kan me niet indenken dat ik het gezegd heb. Maar ik weet wel, en dat is dan niet voor de eerste keer, maar dat ik wel eens wat zeg waarvan ik denk, hoe komen die mensen er nou bij dat ik dat gezegd heb? Dan krijg je wel eens iets terug. En dan denk ik bij mezelf, waar heb ik dat nou vandaan? Ja, dat heb u echt gezegd. Nou, dan heb je er of helemaal niks van begrepen, of ik weet niet meer wat ik zeg. En dan is het tijd om met de militaar te gaan. Ja. Aad. Ja. Ja. Is het heel moeilijk in het licht van de doop, en je kan inderdaad nog meer zeggen. Niet alleen naar de doop verwijzen, waar de Heer inderdaad de belofte geeft, ik wil uw God zijn. Maar je kunt het ook betrekken op de aanbieding van Gods genade. En met woorden uit Gods woord, waarin de Heer komt alle tot mij. Of neem nou die tekst uit Jesaja, wendt u tot mij alle geënden der aarde. Dan mag je het net zo ruim maken als dat de Heere het maakt. En dan zijn de einden van de wereld er zelfs nog bij inbegrepen. En overal waar mensen zijn, die worden genodigd om tot de Heere te komen. En dan kun je zeggen, ja, maar, dat kan de Heere nooit menen. Want hij heeft het getal vastgesteld. Er is, net als in de medische studium, een numerus clausus. En daar kun je er niet meer in. Als het getal vol is, dan is het klaar. Dus is God dan onoprecht? Nodigt hij dan wel iedereen, links en rechts? En moet Paulus dan het evangelie overal gaan verkondigen? Ja, hoe kom je daaruit? Ik denk dat je daar nooit uitkomt. Je kan zeggen dat is moeilijk en dat blijft ook moeilijk. Want dit zijn twee dingen die wij niet met elkaar kunnen verbinden, niet met elkaar kunnen verenigen. Zijn dat dan dingen die elkaar tegenspreken? Nee. Het zit niet in de dingen dat ze elkaar tegenspreken, maar het zit in de beperktheid van ons inzicht dat we ze niet bij elkaar kunnen brengen. Spurgeon heeft dat probleem ook onderkend. En ik vind het een prachtige uitdrukking als Spurgeon zegt, ja, die twee, die hoeven wij niet met elkaar te verzoenen. Onze verantwoordelijkheid aan de ene kant en Gods verkiezing aan de andere kant. Ja, maar ik maak het even los van de doop, want ik heb het nou betrokken op een veel bredere nodiging die zelfs nog tot niet gedoopten uitgaat. Want daar wil de Heer ook het evangelie aan laten verkondigen. Maar Spurgeon heeft gezegd, die twee, onze verantwoordelijkheid en Gods verkiezing, die strijden voor ons gevoel zo met elkaar. En laten wij nou maar geen poging doen om met die twee met elkaar te verzoenen, want die twee zijn vrienden. En vrienden hoef je niet met elkaar te verzoenen. Het enige wat ik nog kan zeggen op grond van het woord van God, dat is, laten we er maar rustig onder zijn en laten we er maar vertrouwen in hebben dat het bij God wel goed zit. Want de Heere ziet meer dan wij. Zijn verstand is ondoorgrondelijk. Wij hebben een beperkt verstand. Wij snappen veel niet. Maar de Heere weet wel wat hij doet. En bij God is geen onbarmhartigheid en nog minder onrechtvaardigheid. Wat helpen kan, dat is Matteüs 11. Ik zeg het niet voor de eerste keer, maar voor sommigen misschien wel, misschien voor velen. Maar het heeft mij zelf erg geholpen, dit schriftgedeelte, als het gaat over deze twee schijnbaar tegenstrijdige zaken. God zegt, ik wil je God zijn. En aan de andere kant heeft hij een boek waarin de namen staan van wie hij echte God zal zijn. God zegt, komt herwaarts tot mij. En hij heeft tegelijkertijd een boek waarin staat dat niet iedereen zalig wordt. Nou, wat is nou in Matteüs 11 aan de hand? In vers 20 lezen we dat de Heer Jezus de steden waarin hij zijn krachten het meest geschied had, gedaan had, verwijten maakt omdat ze zich niet hebben bekeerd. Hij heeft daar het evangelie verkondigd, hij heeft daar wonderen gedaan op een grote, heel veel. De krachten zijn daar het meest geschied en ze hebben er niet naar gehoord. Ze hebben er niet naar gehandeld, ze zijn onbekeerd gebleven. En dan komt hij met zijn oordelen. Wee u, wee u. Wat doet hij hier? Hij legt al de verantwoordelijkheid bij die mensen. Ze hebben het evangelie gehoord en ze hebben het niet geloofd. Ze zijn geroepen en ze zijn niet gekomen. Ze hebben de boodschap verworpen. Dan moeten ze nu horen dat de Heer zijn wee u over hen uitspreekt. Het is hun eigen schuld als ze verloren gaan. De weg is hen gewezen. De genade is hen aangeboden. En er was geen plaats voor. Wee u. Dus dat is de lijn van de verantwoordelijkheid. Als je dat stuk gelezen hebt, de versen 20 tot de 24, dan kom je bij vers 25. In diezelfde tijd antwoordde Jezus. Dus toen hij die steden van Chorazin en Bethsaida en Capernaum, die je ernstige verwijten had moeten maken, en toen hij ze gezegd had, en dan ga je om je eigen schuld verloren. In diezelfde tijd antwoordde Jezus en zeide, ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt. En hebt ze de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, alzo is geweest het welbehagen voor u. Dan is hij ineens op die andere lijn van de verkiezing. Hoe komt het nou ten diepste dat ze daar in Chorazin dat evangelie verworpen hebben? Het was hen niet geopenbaard. Ze hoorden bij de wijzen en bij de verstandigen. Eerst zegt hij, het is je eigen schuld. En nou zegt hij, ik dank u, Vader, dat u een besluit genomen hebt, dat u een verkiezing hebt en dat u het evangelie en de genade daarvan uiteindelijk alleen maar openbaart aan de kinderkens. En dat de wijzen en verstandigen blind blijven. Dan zit hij op die andere lijn. En dan gaat hij in vers 28 ineens weer op die eerste lijn over. Want hoewel dat dan zo is, dat het voor de wijzen en verstandigen verborgen is, en dat dat aan de kinderkens geopenbaard wordt, omdat dat laatste zo is, kan hij toch weer zeggen, komt herwaarts tot mij alle die vermoeid en belast zijn. En kan hij toch zijn armen weer wijd uitbreiden, en kan hij zeggen, nu ook weer en nu ook nog, komt nou maar tot mij. Waarom? Omdat het toch aan de kinderkens geopenbaard wordt. En weet jij van tevoren of je dat bent of niet? Vraag God of je het wezen mag. Vraag God of jij je een kind maken wil. En dus kan de nodiging weer uitgaan. Ja, het beeld dat daar wel gebruikt wordt, dat is eigenlijk een heel voor de hand liggend beeld. Een trein rijdt over twee rails. En ze liggen op 1,20 meter geloof ik afstand van elkaar, die twee rails. En dan moeten ze blijven liggen ook, want als die 1,25 meter gaat worden, die afstand tussen de een en de andere, dan gaat de trein van de rails af. Bij ontsporingen. Laat ze nou allebei maar liggen. En je moet ze niet naar elkaar toe buigen, zodat het een monorail gaat worden. Laat ze maar liggen zoals ze liggen. Zo kan de trein eroverheen, zonder ongelukken. En als je nou een heel recht stuk hebt en je gaat midden op de treinrail staan, als er geen trein aankomt natuurlijk, en je kijkt zo ver als dat je kijken kunt, dan zie je dat ze bij elkaar komen. In de eeuwigheid, of je nou terugkijkt of vooruitkijkt, komen die lijnen van verkiezing en verantwoordelijkheid bij elkaar. En zo maakt God zalig. En weet je wat nou het prachtige is? Wij moeten met die ongerijmdheid zeg maar leven. Maar waarom is Matthäus 11 nou zo'n voorwaarde? Omdat daar blijkt dat de Heer Jezus er ook mee geleefd heeft. En als Hij ermee leeft en het ene moment op deze rail staat en het andere moment op die baan staat en ze bij elkaar houdt, als Hij ermee geleefd heeft, waarom zouden wij het dan niet kunnen? Dus dan blijft het moeilijk, blijft onmogelijk, blijft onoplosbaar voor ons, maar niet voor God. Ja? Het is tijd, Jaap. Psalm 105, vers 24. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. Samen danken. Barmhartige, genadige God, wij danken uw grote naam dat we uw woord hebben, dat u dat nog niet van ons weggenomen hebt, maar dat u het nog altijd in onze handen laat en dat we er nog altijd weer uit mogen horen en dat gij op deze manier nog arbeid aan ons besteedt. Laat ook het onderwijs van vanavond vrucht mogen dragen, Heren. Geef dat we het verstaan mogen en dat we het betrachten mogen ook. Want vele dingen in uw woord staan daar niet alleen maar opdat we het weten zullen, maar opdat we het betrachten zullen, opdat het praktijk en beoefening zal zijn. Wilt u dat door uw genade schenken, ook in het midden van onze gemeente. Bewaar ons voor die dingen waar ze in Filippi gevaar voor liepen. Oneenigheid, uit elkaar groeien, twist en tweedracht, partijschappen. En dat kwam meer voor, Heren, en dat komt nog voor. Laten we u vanavond mogen bidden dat u er ons voor bewaren wilt. En dat er eensgezindheid en een leven uit dezelfde geest mag zijn. Werkt dat door uw Heilige Geest. Wil ons voor alle zonden bewaren. En wil ons genadig ook de zonde vergeven. En onze wijs maken tot zaligheid. Om Jezus wil. Amen. denk dat het over 3 weken is, nu beleven en welzijn, hè? Want januari heeft 5 dinsdagen, ja.